Goedemorgen allemaal. Het is een zondagochtend. We gaan weer met de online dienst beginnen. Ja, ik kijk nu zo een keer zo. Want zuster Helene is hier ook. Maar we zitten ook weer waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, ben ik in uw midden. Nee, die tekst gebruiken wij niet, want hij is altijd in ons midden. Altijd of je nou alleen bent, of met z'n tweeën, met z'n drieën. Maar goede ventilatie. En we houden ons aan de regels. Maar we gaan gewoon weer verder met het woord. Paulus zegt, Gods woord is niet gebonden. Hij zat in de gevangenis. Nou, wij zitten niet in de gevangenis, maar gelukkig kunnen wij het gewoon nog zelfs via online gelukkig de wereld inbrengen. Waaronder jullie die nu luisteren. Dus hartelijk welkom naar deze, bijeenkomst. Ja, online bijeenkomst. We gaan beginnen met gebed. Vader, dank u wel voor deze dag van genade waarin wij weer mogen stilstaan. Elke minuut van, de dag eigenlijk, dat wij het leven hebben gekregen. Het eeuwige leven door het geloof in uw Zoon, de Heer Jezus. Die is voor ons gestorven, begraven en opgestaan voor onze zonden, waardoor wij vrij zijn. En we zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel, Vader, toen wij dat helemaal geloofden. We willen ook daarom die brieven langslopen, Vader, waarin wij van die geestelijke zegeningen weer willen gaan opzoeken en dat weer tot ons nemen, Vader, en ons daarin verblijden, verheugen. Wat u ons allemaal uit genade gegeven hebt. En daarom vraag ik ook, Vader, verlicht ons door uw Heilige Geest. En zullen we vragen en danken in de naam van de Heer Jezus. Amen. Nou, ik heb er ook al bij gezet dat de geestelijke zegeningen in de eerste Korinthebrief. Je kan het ook weer eventueel uitprinten als je de teksten op papier wil hebben. Niet dat ik ze allemaal per se zal citeren of nalezen, maar dat is een beetje de lijn die we gaan volgen. De eerste zendbrief van apostel Paulus aan de Korintiërs. Nou, de basistekst is voor ons natuurlijk, even mijn klokje aanzetten. Ja, nee. Juist. De basistekst is Efeze 1 vers 3. Ja, waarin dat Paulus leert ons dat wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus Jezus. Daar zijn onze zegeningen. In de hemel, ze zijn hemels en hij heeft ze ons gegeven. Alle geestelijke zegeningen. Nou, in Efeze, daar zien we ze natuurlijk vooral staan. Maar in alle brieven kunnen wij natuurlijk van die zegeningen vinden. En er zijn er, ik heb ze niet geteld. De een zegt zoveel, de ander zegt zoveel. Maar dat maakt niet uit. Misschien kan je zelf ook je zoektocht gaan ondernemen om die brieven door te lezen. Sowieso verstandig om de brief van Paulus te lezen voor de versterking. Maar goed, wij hebben de Heilige Geest ontvangen. Waarom? Omdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dus wij zijn gezegend. Maar weet iedereen zijn zegeningen? Ja? Van genadegelovigen mag je dat verwachten. Als je het woord en water niet recht snijdt, ja, dan kom je al gauw in verwarring. En dan gaat men natuurlijk naar de evangelie. En dan komt men ook met zegeningen in aanraking, of in het Oude Testament. Maar dan praten we natuurlijk over de aardse zegeningen. En dat is helaas wat ook veel gelovigen denken, dat God hun zegent als het goed met hun gaat. Maar onze zegeningen, wij hoeven niet meer gezegend te worden. We hebben ze allemaal ontvangen. Dus ja, gaan we mee naar 1 Korinthe 1. En Paulus spreekt hier tegen een gemeente, dat moet je niet vergeten, een vleeselijke gemeente. Ze waren absoluut niet geestelijk, ze roemden in hun gaaf wat ze allemaal hadden. Maar het is niet voor niks dat Paulus in de 1 Korinthebrief een heel hoofdstuk wijdt aan de liefde. Want je kan heel veel kennis hebben, maar de liefde sticht, maar de kennis maakt opgeblazen. En dat was de gemeente van de Korintiërs. Niettemin noemt hij in vers 2 toch heiligen. Hij begint gelijk zo met die brief, hè? En dan gaat hij ook de Heere danken. Als je naar de Galatenbrief kijkt, nou, die waren echt naar de wet gegaan. En dan begint Paulus helemaal niet met dat heilige. En ik dank God dat jullie. Hij begint gelijk bam er tegenaan, ja? Met de correctie. Hier in de Korintiërs, dan zie je in vers 4 tot en met 9. Dan praat hij over hun positie. En dat is mooi om te zien. Want als je kijkt in vers 4. Ik dank mijn God alle tijd. Altijd over u. En dan denk je. Nou, die Korintiërs, daar moet je daar nou voor danken. Als je de hoofdstukken doorgaat. Die eerste hoofdstukken. Dat zijn allemaal correcties. Allemaal weerleggingen. Van het gedrag van de Korintiërs. Dat was nou geen gemeente waar je nou zo trots op kan zijn. Maar wat doet Paulus? Hij kijkt naar hun positie in de eerste plaats. Ja, en dan dankt hij. Ja, ook bij de Korintiërs. Hij dankt God voor hun. Het zijn ook zijn kinderen, geestelijke kinderen. Hij heeft hun het evangelie verteld. En dan dankt hij vanwege de genade Gods die u gegeven is in Christus Jezus. Het is gegeven, hè? Je hoeft niet elke keer genade te krijgen. Hij heeft het gegeven en hij dankt God daarvoor. Nou, denk dus aan die vleeselijke Korintiërs. En waarom is dat dan een geestelijke zegening? Nou, het is hun positie, hè. Dus als je even dat afzet naar hoe zij zich gedroegen, dan denk je, wauw zeg, dat is inderdaad, genade is gegeven en het blijft gegeven voor altijd. Het is een positie die is onaantastbaar. Nou, oké, we kijken hier naar de Korintiërs, maar dat mogen we ook, moeten ook naar onszelf kijken, ja. Wij zijn ook niet altijd even geestelijk, maar in ieder geval, de les die je eruit leert, dat los van wat je doet met de Korintiërs is dat zo, los van hoe vleeselijk je ook bent, kan je toch danken. Nou ja, dan dank je dan. Maar dan kunnen we toch danken voor de genade die aan de mensen gegeven is. De zaligmakende genade is gegeven aan alle mensen, toch? Ja? En het is aan zondaars gegeven, want Paulus is natuurlijk wel gekomen. Waarom? Ja, dus Christus is gekomen, ik zei wel Paulus, maar Christus is gekomen in deze wereld om zondaren zalig te maken. Nou, dat zijn de Korintiërs. Nou, daar kan je je hele leven dankbaar voor zijn. En ook je hele leven dankbaar zijn voor anderen die misschien niet helemaal zo heilig wandelen als wij vinden dat het zou moeten volgens de Bijbel. Maar toch, het is wel een geliefd kind van God. En de genade is ook aan hem gegeven. En dat is iets om heel dankbaar voor te zijn. Want ja, als je kijkt hoe de wet die is gegeven, en op het laadje staat het ook, maar de wet is gegeven aan zondaren. Mensen die zijn, wat zijn wij van nature? Aan de 1 Timotheüs 1 vers 9. De rechtvaardige is de wet niet gezet, maar de onrechtvaardige. Waarom haal ik dat er nou bij? Nou, de wet is natuurlijk aan de mensen gegeven. Ja, daar zie je dus wie de mensen zijn. Onrechtvaardig, halstarrige, de goddeloze en de zondaren, de onheilige, de ongoddelijke, de vadermoordenaars, de moedermoordenaars, de doodslagers, de hoereerders die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de mijnedigen, enzovoort, enzovoort. Dat is de wereld waarin je leeft. Dat is de wereld waarin we leven. En dat waren ook de Korintiërs, want de hoererij kwam er ook voor. Al dat soort dingen. En dat zit allemaal in de zondige natuur van de mens. En toch kunnen wij danken voor de genade die gegeven is. Dat is een geweldige geestelijke zegening. En Paulus, dat is mooi, hij dankt hier God. Als je in 1 Korintiërs 11 leest over het avondmaal, dan zegt hij, nou, zoals jullie bij elkaar nu komen, nou, ik prijs jullie echt daarom niet. Maar dan heeft hij dus over hun gedrag, over hun wandel. En dat is het mooie, onze geestelijke zegening, is dat je weet, de genade is mij gegeven, dit ben ik. Dit ben ik voor altijd. En als het een keer anders gaat, dit blijft onaantastbaar. De genade is en blijft gegeven. Ja, de wandel, Korintiërs, ja, dan kan ik jullie niet prijzen. En dan komt hij met de vermaningen. Maar dat is uitsluitend vanwege de wandel. Nooit vanwege dat. Dat blijft altijd volmaakt in hem, in Christus. Zoals we ook vorige week hebben gezien met Colossenzen. Daar gaan we zo meteen natuurlijk ook weer mee verder. Nou, in vers 5, dan zie je dat gij in alles rijk zijt geworden in hem, in alle reden en alle kennis. Nou ja, in alle reden, het woord en alle kennis. In vers 6 zie je, de getuigenis is bevestigd van Christus onder u, alzo dat u aan geen gaaf ontbreekt. Ze hebben allemaal de geestelijke gaven. En dat hebben zij. Dat hebben wij natuurlijk niet meer. Maar dat heeft niet te maken dat wij ongeestelijk zijn, helemaal niet. Want dat is nu niet aan de orde. Maar ze zijn wel in alles rijk geworden. Nou, we weten, Christus is arm geworden, opdat wij rijk zouden worden. Dan zegt hij dat in 2 Korinthe 8 vers 9. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om u en wil is arm geworden, daar hij rijk was. Hij heeft de hemelsheerlijkheid verlaten en is aan de mensen gelijk geworden en heeft die verachtelijke dood aan het kruis gestorven om mij te verlossen. Dus hij is van rijk naar arm gegaan, zodat wij van arme zondaren, rijk mochten worden. Niet fysiek rijk, niet materieel rijk, geestelijk rijk. Dus dat is een geestelijke zegening. En wij zijn, net zoals de Korintiërs, dit praat hij allemaal over hun positie. Hè? En daarna gaat hij natuurlijk hun weer leggen. Dat ze zijn in alles geestelijk rijk geworden. En dat zijn wij ook. En dat is een geestelijke zegening. Want als je dat plaatst tegenover de Deuteronomium 28. Dan weet je, dan zijn die zegeningen natuurlijk aards. En dan is het, als je dit doet, goed doet, dan zal ik je zegenen. En als je het niet goed doet, dan zal ik je vloeken. Dit is allemaal geestelijke zegeningen, onvoorwaardelijk. En de Korintiërs is dat zo. Ik vind het altijd mooi dat hij de Korintiërs zo begint met te prijzen en te danken. Terwijl als je kijkt naar de situatie die er was, was er werkelijk helemaal niets om voor te danken. Maar hij kijkt puur naar hun, zoals God hun ziet. En dan zegt hij, ja, dan kunnen wij natuurlijk alleen maar de Heere danken, ja. Nou, en in vers 7, dan zie je als over dat het u aan geen gaaf ontbreekt. Kijk, verwachtende de openbaring van onze Heere Jezus Christus. Dat is niet het boek openbaring, ja. Dat is de openbaring ook niet van dat hij komt naar de aarde om te oordelen de levenden en de doden, zoals vaak gezongen wordt met de geloofsbelijdenis. Dat heb ik vroeger ook allemaal gezongen. Nee, de openbaring van de Heer Jezus Christus in de lucht, verwachtende. Ook in dit Bijbelboek zie je, daar komen we zo meteen nog op, in het hoofdstuk 15, over de opname, dat hij ons komt halen. De Korintiërs, die vleeselijke Korintiërs, ja, worden dus ook opgehaald. Die zullen ook opgenomen worden. Verwachtende zijn komst. En dat is een geestelijke zegening. Want Christus zal eenmaal komen. En in Filippenzen 3 vers 20 en 21 zegt hij ook dat wij zullen hem verwachten. We verwachten hem uit de lucht. En dan komt hij ons halen. En dan zullen wij gelijkvormig worden aan zijn verheerlijkte lichaam. Dat is de verwachting die zij hebben en die wij hebben. En nogmaals, dat is een geestelijke zegening. Want wij worden hier niet op aarde. Gaan wij terug, we gaan naar boven en we blijven daar voor altijd. En dat is mijn toekomst. Want weet je, Paulus spreekt in de 1 Thessalonische brief toch ook van dat wij zullen behouden worden van de toekomende toorn. Johannes de Doper spreekt over de toekomende toorn. En die was aanstaande. Het koninkrijk werd aangekondigd, toen werd het aangeboden. En als ze het niet aan zouden nemen, dan lag de bijl al klaar om te hakken Israël. Dat was zo. En de toorn zou komen. Maar wij zijn nu daartussen gekomen met de bedenkte genade. En de genade is ons gegeven. We hebben alle geestelijke zegeningen. En we zijn ook nog behouden van de toekomende toorn. Omdat hij ons eerst komt halen. Nou, Paul en ik hadden gisteren een stukje. Ja, met die telefoon is altijd leuk. Dan kan je met je telefoon. En dan kan je zo. En dan kan je casten zo naar je tv. En dan had ik het ruimtestation. ISS. Dat zie je, dat geeft live beelden van de aarde. En zeker met de afgelopen studie van woensdag en de andere woensdag ervoor met het hemelse Jeruzalem, wat neerdaalt op de aarde. Maar je weet ook dat gigantisch groot ook nog in de ruimte zal steken. En dan zie je zo die aardbol en dan zag je ook Israël en zo. En dan denk je, oh, daar moet Jeruzalem zijn. En dan in de vierkant het nieuwe Jeruzalem. En dan ben je gewoon versteld. En dan ben je zo dankbaar. En dan weet je ook, ja, maar kijk, wij gaan daar zo meteen ook zo omhoog. Komt hij ons halen door die ruimte, zie je die mooie aardbol naar beneden. En dan zie je ons zo te hem tegemoet gaan. En dan gaan we zo de Heer tegemoet in de lucht. En dan dwars door die ruimte, zonder ruimtepak, gaan we zo naar de derde hemel toe. Dus het is niet zomaar een openbaring van Jezus Christus. Hij komt ons halen. We hebben nu ook de unieke middelen dat je zoiets, dat je een foto hebt van de aarde. Nou, sinds wanneer hebben we dat? Sinds de jaren 60 denk ik dat gebeurde. Daarvoor wist men van de aardbol en je kon naar de maan kijken. Maar nu kan je dus die aarde zien plus de ruimte en de telescoop, de Hubble, krijg je de prachtigste beelden. En denk je, daar gaan wij zo meteen met de Here. En omdat ik dan iets goeds gedaan heb, ik ben toch veel beter als de Korintiërs. Ja, ik ben niet zo vleeselijk. Nou, al ben je zo vleeselijk, al geloof je niet in de opname. Het is een positie die je hebt, een geestelijke zegening, want je gaat mee, want God wil ons weg hebben voordat die toorn komt, de toekomende toorn. En wij zijn niet gesteld tot de toorn. 1 Thessalonicenzen 4 vers 15, want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want de Heren zelf zal met het geroep, met de stem des aartsengels, en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel. Ja, vanuit de derde hemel, de tweede hemel in. Ik moet elke keer aan denken wat wij hebben zitten. We zaten allebei ademloos te kijken naar de tv. En dan denk je, wie je bent in Christus. En dan, ik zei het net al, En dan denk je, wauw. En dan gaan wij dat... Dat zie je dus gebeuren, ja. En dan, wij zullen... die in Christus gestorven zijn... zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn. Dus de gelovigen in Christus die reeds in het graf liggen... en bij de Heere zijn... zullen ook opstaan. Want ze zullen allemaal, wij met hun... het nieuwe lichaam krijgen. Daarna wij die levend overgebleven zijn... zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken. De Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij... altijd met de Heere wezen. Wauw, dat is toch een geweldig iets dat we dat mogen meemaken. En niet omdat wij zo goed zijn. Want kijk, de wereld, ik heb ook een tekst erbij gezet van Judas. Dat is niet iets wat je vaak leest. Maar als die komt, ja, Judas 1 vers 15, dan zie je ook. Wat gaat hij dan doen? Om gericht te houden tegen allen. En te straffen alle goddelozen onder hen. Word je goddeloos, moet je opletten. Ze straffen alle goddelozen onder hen vanwege al hun goddeloze werken die zij goddelooslijk gedaan hebben. En vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hen gesproken hebben. Een zondaar is goddeloos. En de wereld is in zonde. Wie is het die niet zondigt? En wij zijn gekocht en betaald door het bloed van Christus. Ik ben geen goddeloos iemand meer. Een goddeloos iemand is iemand die zonder God. Ik ben met God. Colossenzen 2 gaan we het ook zo meteen zien. In de bedenkte genade, de heiden is nu dichtbij gekomen. En ik ben nu in Christus. En hij komt om gericht te houden. Dus als hij komt om te oordelen levende en de doden naar de aarde. Ik ben blij dat ik dan weg ben, ja. Want dit gaat er gebeuren. Hij gaat gericht houden. En ik ben daarvan behouden, van die toren. Dus dat is een prachtige zegening. Ook omdat je dus mag zien, want dat is natuurlijk ook het punt dat hij komt op het witte paard in Openbaring 19. Maar dat je dit ook door het rechtsnijden mag zien. Dat je ook weet, wacht even, ik weet precies in welke tijd ik leef. Ik weet precies welke brieven ik moet lezen voor mezelf. En dat is iets geweldigs, dat hij ook zijn geest heeft gegeven, dat wij die woorden ook gaan verstaan. Dus wij maken deel uit van de komst van de Heer Jezus Christus, die verborgen is. En zelfs gelovige broeders en zusters, daar zie je dus nog die verdeeldheid over die komst. Als je zegt, ja, hij komt naar de aarde. Ja, dan heeft men het vaak over de wederkomst. Nou, ik weet al, meestal bedoelt men daar dan dat hij ook maar in 19, dat hij naar beneden op aarde komt. Of ik heb het over de opname, de toevergadering. Nou, daar maken wij deel van uit. En dat was verborgen. En de Corinthiërs, daar is het ook aan geopenbaard. Het is voor iedereen te begrijpen, hè? Niet voor de gestudeerden alleen maar. Ja, je moet wel in de Bijbel lezen natuurlijk. Maar je hebt Gods geest nodig, rechtsnijden. En als je naar een gemeente gaat, dat daar ook dat rechtgesneden woord geleerd wordt. En dan heb je ook de juiste hoop. En dat hebben de Corinthiërs, aan hun is het ook geleerd. Maar er is van alles aan de hand, want er zijn er ook die twijfelen aan de opstanding. Dus je ziet het. Maar toch, ook doe je dat, maar je zit eenmaal in het licht van Christus, word je gewoon opgenomen. Ga je gewoon mee. Wij mogen blij zijn omdat wij het weten. En omdat je het weet, kan je er ook in verblijden natuurlijk. Nou, dus, en dan ga je naar vers 8. Welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in de dag van onze Heer Jezus Christus. Nou, de dag van onze Heer Jezus Christus komt ook een aantal keer in de Bijbel voor. Dan kan je het hebben over de opname, maar je kan het ook hebben over de dag dat wij voor de rechterstoel van Christus staan, ja? Enzovoort, enzovoort. Maar in ieder geval, denk er nogmaals aan, dit is nog steeds dat Paulus hun dankt voor wie zij zijn in Christus. En God zal hun bevestigen tot het einde toe. Nou, wij zeggen natuurlijk ook inderdaad, nou, ik ben verzegeld met de Heilige Geest tot de dag der verlossing. Ja, want ik ben natuurlijk niet onstraffelijk in mijn doen en laten. Dat waren de Corinthiërs absoluut niet. Die waren op vele gebieden gewoon te bestraffen. En dat zie je ook als je een brief bestudeert. Maar hij zal hun bevestigen tot het einde toe. Ja, tot het einde toe. Dat is dus heel wat anders. Als je niet recht snijdt, je gaat naar Matthäus 24 vers 13, dacht ik. Dat we daar lezen. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Nee, hier staat. Hij houdt je zalig tot het einde toe. Tot de dag van onze Heer Jezus Christus. Onstraffelijk, dat is, heeft natuurlijk alles te maken met... als je eenmaal in Christus bent, wat ben je dan? Dan ben je heilig, je bent onberispelijk. Je bent onbestraffelijk. Dat ben ik. In Christus ben ik dat. Hij ziet mij in zijn Zoon. En die was heilig, onschuldig, onbestraffelijk. En dat zijn wij ook. En daardoor houdt hij ons, bevestigt hij ons tot de dag van onze Heere Jezus Christus. En dat is ook een geweldige zegening voor ons, ja. Want ja, dat is de dag van Christus, de rechtstoel van Christus. En dan in vers 9. God is getrouw door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. En waarom is dat nou een geestelijke zegening? Nou, je moet goed lezen wat hier staat, hè. Tot de gemeenschap, wat staat daar? Van. Niet met. Voor mij was dit vroeger een tekst, en voor heel veel, die lezen vaak tot gemeenschap met zijn Zoon. Met andere woorden, dat weet ik wel van toen ook, dit is je positie. Ze zijn geroepen, en dat is, hoe doet hij dat? Door het evangelie roept hij de mensen. En op dat moment word je in dat lichaam van Christus gedoopt. Dan zit je in een gemeenschap, ja. En daar ga je nooit meer uit. Maar wat werd vaak geleerd, en zo heb ik dat ook geloofd. Ja, oké, ik ben volmaakt in Christus, ik ben heilig. En oké, ik kan mijn behoudenis niet verliezen als je dat dan al gelooft, ja. Op basis van teksten hopelijk, want als je het alleen maar, ja, eens een kind als altijd een kind, maar je hebt de Bijbelteksten er niet voor. Let op, als je in een hele rare situatie komt, je hebt misschien een vreselijk iets gedaan, dan heb je niet de tekst die dat jou nog steeds in je hoofd brengt, dat je een kind van God blijft tot de dag der verlossing. Maar dit was voor mij ook een tekst. Ja, weet je, oké, ik ben een kind van God altijd. Maar weet je, als ik vandaag toch dingen heb gedaan die niet helemaal door de beugel komen kunnen, of ik heb gezondigd, je kan zelf wat invullen. Dan is die gemeenschap verbroken. Weet je wel, dat lijntje naar God, dat is dan als het ware even doorgeknipt. En hoe krijg ik dat dan weer hersteld? Nou, dat is natuurlijk door zonde te belijden, te erkennen en vergeving te vragen. En dan wordt dat weer hersteld. En dan heb ik weer gemeenschap met hem. Je kent het wel. Als je ruzie hebt met je vrouw of met je man of met iemand anders. En dan, nou, je weet het, dan ga je uit elkaar en dan ben je boos. En dan heb je natuurlijk geen gemeenschap. Je weet hoe dat gaat. Ik doe geen boekje over mijn privéleven. Want we hebben allemaal wel eens zoiets. En dat kan alleen maar weer hersteld worden, die gemeenschap, door verzoening en vergeving. En dan is het weer goed. En zo paste ik dat dan toe op mijn relatie met God. Door de Heer Jezus. Maar wacht even. Er staat hier niet geroepen tot een gemeenschap met zijn Zoon, maar van zijn Zoon. En dat is een gemeenschap die altijd is. Die staat in, nogmaals, dit ben ik. Dit is mijn wandel, mijn gedrag. En dit is de gemeenschap. Daar ben ik altijd in. Dat kan nooit verstoord worden. En wat is dan precies? Nou, gaan we mee naar Efeze 3 vers 9. Daar spreekt hij over. En allen te verlichten dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der vermorgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Dus Paulus die verkondigt dat. Dat God ons allemaal zal verlichten. Dat we het gaan begrijpen. Nou, wat is nou de gemeenschap van de verborgenheid? Als je aan iemand vraagt, wat is de verborgenheid? Dan, wat is dan het antwoord? De verborgenheid is niet dat heidenen gered worden. Want dat is ook, voor Paulus was dat de bedoeling. En dat is het zo meteen daarna in het koninkrijk, is dat ook de bedoeling. De verborgenheid is dat het niet alleen maar via Israël gaat. Nee, dat Jood en heiden in één lichaam gered zijn. En dat God een nieuw instrument heeft geschapen. Voorheen werd de redding via instrument Israël naar de wereld voor het aardse plan. Nu zijn we in de bedenking der genade bezig met het instrument, het lichaam van Christus. En dat zijn gewoon alle mensen van de wereld. Maakt niet uit waar je vandaan komt. En die zitten in Christus, in het lichaam van Christus. En dat de gemeenschap van de verborgenheid, dat is ook, kijk, Efeze 3 vers 6. Namelijk dat de heidenen, kijk, het is natuurlijk nu 99% heiden. Een Jood wordt eigenlijk ook nu, zal niet iedereen leuk vinden dat ik dat zeg, maar God ziet de Jood nu eigenlijk ziet hij ook als een heiden. Gewoon zonder God. Geen relatie met hem. Zonder Christus. Ja? En hij moet gered worden. Net zoals de heiden. Maar ja, het grootste gedeelte is natuurlijk heiden. En het is uniek dat de heiden in Efeze 3 vers 6 zijn mede-erfgenamen. Eén mede-erfgenamen. Wie waren het erfgenamen? Dat was Israël hier op aarde. Maar nu voor in de hemel, dit is die gemeenschap. Heiden zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn de belofte in Christus door het evangelie. Dus ja, in het Engels zeggen ze fellowship, de fellowship van Christus. Dat heb ik ooit een keer door Richard Dornan horen zeggen. En dan heb je natuurlijk fellow en dan ship. Schip, een boot. Dus je zit in een boot en daar zit je altijd in. Zit, ja, inderdaad. Je zit in hetzelfde schuitje. Dat klinkt altijd in onze gebruik een beetje negatief. Maar hier zitten we in hetzelfde schuitje, maar dan positief. Namelijk in die verborgenheid, de nieuwe mens in Christus. En kijk, daar zijn we toe geroepen. We zijn altijd in die gemeenschap van zijn zoon. Geweldig ook voor de Corinthiërs. Jullie gedragen je als onheiligen. Jullie gedragen je gewoon als een heiden. Ongelovigen. Maar je zit in die gemeenschap van Christus. Wat is nou het grote voordeel van deze boodschap? Wat doet je nou zo goed? Nou, dat is toch die zekerheid die je hebt. Je hoeft niet te vechten voor je behoudenis. Je hoeft niet dit te doen, dat te doen. Ik leef vanuit die positie. En dit zijn dus, nou, hele mooie punten. Geestelijke zegeningen. Dat je dat hebt. Ik ben dus in die positie. En het is niet meer zoals ik vroeger dacht. En dan heb je natuurlijk ook een beetje ook de onzekerheid. Als je denkt aan met alleen. En het kan verbroken worden. Het is niet meer zo. Oké, ik leef zo goed. En als het niet goed gaat. Dan wordt het verbroken. En dan moet ik het weer gaan herstellen. Nee, dat kan bij deze gemeenschap kan het niet. Want het is van. Onthoud dat. Dan gaan we naar het volgende vers. Hoofdstuk 2 vers 7. Wij spreken de wijsheid Gods in bestaande in verborgenheid die bedekt was. Welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was. Een wijsheid van God in verborgenheid. En die bedekt was. Dat is ook apart. Bedekt. Je hebt wel eens van die kringen, dan moet je een ingewijde zijn. Ja? En dan krijg je ook met hun geheimen. Maar dan moet je van zo'n genootschap deel zijn. Denk aan de vrijmetselaars bijvoorbeeld. En dan voor de ingewijden, daar is het voor geopenbaard. Dan hebben ze allemaal verschillende de graden. Dus die graad, die weet dat. Maar ze weten het van elkaar niet eens. Maar dan zoveelste graden heb je allemaal. En die hebben dan die wijsheden voor hun. Maar wacht even, in de Bijbel is het ook niet alleen voor de geleerden en de theologen. Het is voor degene, de Corinthiërs. De vreselijke Corinthiërs. Dus ook wij, ja. En het is een wijsheid. Die was bedekt en verborgen. En die had hij tevoren verordineerd. Voor de grondleggende wereld. Voor wie? Dat staat erachter. Tot heerlijkheid, tot glorie, heerlijkheid van ons. Het lichaam van Christus. Ik, Jan Stelma, jullie allemaal. Dat is iets geweldigs dat hij dat heeft gedaan. En dat is een geestelijke zegening. Want kijk, als je kijkt in 1 vers 21 van dit hoofdstuk. Dus als je zegt, ja, hoezo is dat een geestelijke zegening, die wijsheid? Ja, het is een verborgen wijsheid. Voor Paulus had je alleen de geopenbaarde wijsheid. Dus als je denkt aan de brief van Paulus, je gaat voor Romeinen en dan ga je dat hele, dan is dat het hele stuk. Dat is ook de wijsheid van God. Allemaal. Lees maar in Spreuken, Prediken, Psalmen. Lees het hele Oude Testament. Daarin is de wijsheid geopenbaard. En dat, daarom zegt Paulus in hoofdstuk 1 vers 21 van Korinthe. Want aangezien in de wijsheid Gods. Dus in die wijsheid voor Paulus. Wat allemaal in de Bijbel opgeschreven was. De mensen denken natuurlijk. Als je kijkt. Daar denken wij aan. Dat is de wijsheid van God. De wereld niet heeft gekend door de wijsheid. God heeft de mensen. Het heeft de wereld. Heeft God niet gekend door hun eigen wijsheid. Want als je in de wereld vraagt, wat is wijsheid? Wat zijn de filosofen? Aristoteles, Socrates, Plato, al dat soort namen. Dat zijn allemaal wijsheden van mensen. Nou, die wijsheid, denk aan Athene, toen Paulus daar was. Heeft hij weinig gevonden hoor. Er was er niet één die met zijn eigen wijsheid God kende. Wat stond daar? Nou, ik weet niet veel. Op elke straat, hoek van de straat, stond wel een altaar. Lees maar in Handelingen 17. En dan één altaar. Nou ja, mocht je er eentje vergeten, dan hebben we die nog. Dat is aan de onbekende God. Dus ze hebben in ieder geval, want ja, stel je voor, als je er een hier weet, dan komt de toorn van die God ook over ons heen. Dus zo dekken we ons helemaal in. Dat is de naïsheid van de mensen. En die hebben nog nooit uit zichzelf God ontdekt. De wijsheid van God. Terwijl de wijsheid in de Bijbel staat. Maar je moet die wijsheid wel willen. Want het is er. En zo heeft het God behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Als die uit Athene nou hadden geluisterd naar Paulus, en er waren een paar, hè? Want toen Paulus over de opstanding begon, toen zeiden ze, nou, laat me gaan, hij kletst maar wat. Ja, de opstanding. Daar hadden ze natuurlijk nooit van in geloofd. Ja, dat je eeuwig leeft, misschien niet na, weet ik veel hoe met mijn ziel. Maar wat een lichamelijke opstanding uit de dood, nee, dat kan niet. Nee, dat is de dwaasheid van de prediking van Gods genade evangelie. Nu ja, wat Paulus zegt. En er waren een paar in Athene die geloofden. En die heeft hij op dat moment ook zalig gemaakt. Dus je bent niet zalig voordat je geboren wordt. Voor de grondlegging in de wereld uitverkoren. Nee, op dat moment toen je ging geloven, werd je zalig gemaakt. Maar hoe? Door de dwaasheid der prediking. Niemand wordt door de wet nu zalig. Niemand. De wet veroordeelt. De dwaasheid van de prediking is namelijk, ja, geloof in die persoon die daar aan dat kruis hing en die vreselijke dood heeft gestorven. Ja, dat is jouw redder. Ja, dat is dwaas. Het hele hoofdstuk daarna gaat daar ook over. Nou, dat is in de ogen van de wereld misschien wel dwaas. Maar kijk, als in het verleden met volk Israël, het is toch echt de wijsheid van God hoor, in de Bijbel en in de wet. Want in Deuteronomium 4 vers 5 zegt Mozes tegen hun, ziet, ik heb u geleerd de inzettingen en rechten gelijk als de Heere, mijn God, mij geboden heeft. Mozes zegt hier ook, mijn God, hè? Hij weet dat het zijn God is. En opdat gij alzo doet in het midden des lands waar gij naartoe gaat om het te erven. Behoud ze dan en doet ze. Want dat, kijk, zal uw wijsheid en uw verstand zijn voor de ogen der volken. Kijk, wijsheid en verstand. Dat is niet verborgen. Dat staat in de wet die Mozes aan het volk Israël geeft. En dat is op dat moment hun wijsheid en verstand. Let op, hè, de wet is natuurlijk heilig, rechtvaardig en goed. Daar is absoluut niets mis mee. Het is, ik zeg het elke keer weer, het is een ramp voor als je een zondige natuur hebt. Dan is die tegen jou. Daarom krijgt Israël ook met het nieuwe verbond die Heilige Geest. En die gaat die wet in hun harten schrijven. En dan doen ze het van nature. Ja. Maar dat is in onze situatie nu niet zo. Maar kijk, daarom konden ze hem ook niet houden. En daarom deden ze ook die offers. Maar straks in het koninkrijk, dan is Israël een verlost volk. Maar kijk, behoud ze dan en doet ze, want dat zal uw wijsheid en uw verstand zijn voor de ogen der volken die al deze inzettingen horen zullen en zeggen, dit grote volk alleen is een wijs en verstandig volk. Ja, dat is inderdaad onder de wet. En Paulus spreekt de wet ook trouwens nergens tegen. Hij zegt alleen, je kan het niet houden. Nu, met evangelie van Gods genade, is het nog steeds zo dat je niet moet stelen. Nog steeds zo dat je niet moet bedriegen. Nog steeds niet dat je moet vermoorden. Nog steeds niet dat je moet overspel plegen. Dat blijft, ja. En vroeger als je dat dan deed, nou ja, bepaalde dingen stond natuurlijk geen vergeving voor, wegen stenen. Maar voor die andere dingen kon je natuurlijk allemaal vergeving krijgen door die offers, dierenoffers. Maar dat hoef je nou niet te doen, want dat krijg je niet hoor. Het is nu door het bloed van Christus en het is nu zo, hij heeft mij gered. Christus heeft de wet gedaan voor mij. Ik hoef alleen maar in dit genade-evangelie te gaan wandelen. Niet om iets te krijgen, maar omdat ik het al gekregen heb. Ja, het is heel simpel eigenlijk. Nou, en dan zie je die wijsheid, die waar we nu over spreken, dat is een verborgen wijsheid. En als we dan kijken in Colossenzen 2 vers 3, dus onze heerlijkheid, waar is die dan? Die is in de wijsheid van God geopenbaard in de verborgenheid. En niet in de wet. Hoewel dat wijs is. Absoluut, ik lees de hele Bijbel. Maar toepassing daarvan, dat zijn de brieven van Paulus. En dan zie je ook in Colossenzen 2 vers 3. Daar moet ik ook zijn. Wil ik wijs en verstandig zijn? Colossenzen 2 vers 3. In Christus in welke al de schatten, de wijsheid en de kennis verborgen zijn. Dus het liggen voor Christus is niet Israël. Israël heeft de wet, liggen voor Christus heeft wat? Christus naar de openbaring der verborgenheid. En in hem zijn al de schatten van de wijsheid, even kijken, moet even, en de kennis verborgen. Niet zo dat wij ingewijd moeten zijn. Ja, nou ja, je kan zo zeggen. Wil je een ingewijde zijn? Ten eerste moet je gered zijn natuurlijk. Een ongelovige zal het nooit begrijpen. De inwijding is gewoon, heel simpel, apostel Paulus volgen. Nogmaals, de kluis 2 Timotheus 2 vers 15. Hup, ben je ingewijd. Voor iedereen. Voor iedereen beschikbaar. Het is verborgen, helaas voor heel veel mensen, puur omdat ze die code niet gebruiken. Namelijk het rechtsnijden van het woord en waarheid. Dat ligt niet aan God dat je niet begrijpt hoor. Hij heeft zijn geest gegeven. Hij heeft zijn Bijbel gegeven. Het woord gegeven. Hij heeft ook de code gegeven. Iedereen heeft zo toegang. Kan zo tot zich nemen. Dus het probleem zit niet bij God. Dat is je eigen keus die je maakt. Nou, en dan spreken we daarom ook. De hele Bijbel is natuurlijk de wijsheid van God. Maar vooral in Colossenzen 1 vers 9 lezen we dat hij zegt tegen ons. Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij mag vervuld worden, kijk, met de kennis van zijn wil. Je moet kennis van zijn wil hebben. Rechtgesneden woord van God. In alle wijsheid en dan geestelijk verstand. Dus wat heb ik nu, als ik me dus inderdaad die code gebruik, ik ga het woord en waard recht snijden en van daaruit lees ik de hele Bijbel, want ik heb dan ook wijsheid om bijvoorbeeld openbaring te kunnen lezen nu, wat we op woensdagavond doen. Nou, voor mij is het echt een zegening. Ik bedoel, ik ben gezegend, maar ik bedoel, ik ben er echt heel erg door gezegend. Dat wil zeggen, ik heb er veel van geleerd en ik heb hier veel meer inzicht gekregen hoe het straks zal zijn. En dat komt omdat ik het alle geestelijk verstand heb en alle wijsheid, doordat ik Gods plan nu weet precies te duiden wat ik hiervoor niet kon. Nou, dat is toch een geestelijke zegening. Ik weet mijn verleden, ik weet mijn heden en ik hoef niet naar een waarzegster te gaan, want ik weet ook mijn toekomst. Ik weet ook de toekomst van de hele wereld en de hemel, het hele universum weet ik gewoon. Dat heeft God aan mij geopenbaard. Nou, dat is een geweldige zegening dat hij ons dat daarin alles wil delen. Het woordje delen, hè, tegenwoordig. Delen, delen, delen. Filmpjes delen. WhatsApp, oh, filmpje even delen, delen, delen. God heeft ons, deelt ons alles mee. Hij heeft ons alles mee gedeeld. Je moet het alleen wel tot je nemen. Maar een geweldige zegening. Gaan we mee naar 1 Korinthe 3 vers 6. Wat zegt hij daar? Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt, maar God heeft de wasdom gegeven. Zo is hij dan, nog hij die plant iets, nog hij die nat maakt, maar God die de wasdom geeft. Nou, wie geeft hier nou de wasdom? Ja? God geeft mij de groei, vind ik ook iets geweldigs. Hij heeft zijn geest aan mij gegeven en hij doet mij groeien. Het woord is het voedsel wat ik toppen moet nemen, recht gesneden, en dan ga ik groeien. God zorgt voor die geestelijke groei. Geen menselijke vereering, geen afhankelijkheid van mensen of titels. Even aan die vragen, even aan de pastoren vragen. Ik snap heus wel dat mensen, ik krijg ook vragen van mensen, ja. Maar wij hebben, Paulus zegt ook, we zijn partijschappen. En je weet hoe dat gaat, men kan heel gauw aan mensen gaan hangen. Maar als die persoon dan wegvalt, wat dan? Ja. Het gaat om dat je gegrond bent in het woord. En hij geeft de wasdom. Wij zijn zelf niks. Paulus zegt ook, Apollos, nou, hij heeft nat gemaakt. Ja, ik heb geplant, ja. Maar het is God die de wasdom geeft. In vers 9, wij zijn Gods arbeiders. Medearbeiders. Medearbeiders van God. En Gods akkerwerk, Gods gebouw, dat zijt gij. Nou ja, oké. Hoe begin je dan? Nou, we beginnen allemaal, 1 Korinthe 3 vers 1... Je bent eerst een natuurlijk mens. Nou, dan ben je natuurlijk niet gered. En dan word je een kind van God. Door het geloof. Nou, dan begin je dus. Hoe begin je dan? Als een baby. Dus net zoals in het menselijk leven. Word je geboren, een baby. En je gaat groeien, 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 groeien. Nou, wat zorgt nou voor die groei? De moeder kan natuurlijk het kind elke keer een beetje zo doen. Maar dat kind gaat op een gegeven moment wel dood. Dus die moet gevoed worden. En zo beginnen wij ook allemaal, ja. We moeten gevoed worden. En het is de melk voor het kind die de voeding is. Maar voor ons is de voeding het woord van God rechtgesneden opnieuw, ja. En dan zien wij dat wij gaan groeien in het evangelie. En het is, ja, het is gewoon lees wat er staat. Geloof wat er staat. dan krijg je wat er staat. Dus je hoeft niet heel hard werken, dat wil zeggen dat je moet het woord van God tot je nemen. Maar het is God die dan dat wonderlijke proces in jou doet. Als je ook kijkt, even terugkijkt naar jaren terug. Als ik dat doe, dan denk ik, ja, nou, dan ben ik toch in die tijd gelukkig wel gegroeid. Maar als je ziet bij geloven die onder de wet zijn, dan zie je geen groei. Je ziet eerder van vallen, weer opkrammelen. De genadegelovige kan ook dit en dan ook gewoon altijd zo zijn. Hè? Maar een geestelijk iemand, hè, want je hebt ook een vleeselijke gelovige, die doet helemaal niks. Maar een geestelijke gelovige, daar zie je natuurlijk dit. Die gaat langzaam, stijgt die. Ik ben volmaakt, maar Paulus zegt tegen ons, word volmaakt. Ik wens ook, zegt hij aan het eind van 2 Korinthe, ik wens ook uw volmaking. Dus moet ik dat nou doen? Moet ik daar heel hard werken om weer volgemaakt te worden? Nee, het is God die het doet. Dus dat is zo mooi dat je weet met deze boodschap, hij heeft ook echt alles gedaan. Wat ik moet doen is gewoon puur alleen het geloven, het lezen en het aannemen. En dan zorgt hij voor die wonderbaarlijke groei in je kennis, maar ook de groei in je wandel, dat je de zonde weet te overwinnen. En dan dat hij heerschappij heeft over jouw zondige natuur en niet dat vlees de baas is. En dat kan alleen, voorheen heb ik het geprobeerd, maar het lukte bij mij nooit, maar door Gods genade evangelie zie ik nu constant die stijgende lijn. Het is echt niet zo, oh nu ben ik er. Nee, het zal altijd zo zijn. Ja, nou en dat is wat hij doet, ja. En, nou ja, we gaan naar hoofdstuk 3 vers 14. En, nou oké, wat is dan de geestelijke zegening hierin? Want dit hoofdstuk, vanaf vers 10 tot en met, vers 10 tot en met 15, dat gaat over de dag. De dag van Christus. Dat wil zeggen de rechterstoel van Christus. Dus oké. God zorgt voor de groei. Daar ben ik heel blij en dankbaar voor dat hij dat in mij doet. Maar de zegening, stel je voor, je doet het allemaal niet. Wat dan? Dan zegt hij juist tegen de Corinthiërs. Tegen de Corinthiërs spreekt hij over de rechterstoel van Christus. Paulus zegt, ja, ik bouw. Ik heb het fundament gelegd. En jullie gaan erop bouwen met mijn brieven. Dat weet u, de brieven van apostel Paulus. En daar spreekt hij ook over. Hè? En dan als je bouwt met goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi en stoppel in vers 12. Ja, dan zal wat met kostelijke stenen gebouwd is, of met goud en zilver, dat blijft. Dus ja, oké, dat is helemaal zo. Maar je ziet, God is een God die vergeldt in het oordeel en in het beoordelen. Dus wij zijn niet alleen gered, maar hij beloont ook degene die gehoorzaam zijn aan het geloof. En denk je, ja, dat vind ik wel, daar ben ik wel blij mee. Dat vind ik wel een geestelijke zegening. Om twee dingen eigenlijk, die rechterstoel van Christus is een geestelijke zegening. Kijk in vers 14. Zo iemands werk blijft dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Dus je krijgt loon als je God in gehoorzaamheid dient. En wij weten, dat is de brief van de apostel Paulus. De apostel Paulus volgen, dat is God dienen. Dat ben je geestelijk. Maar als je dat nou niet doet, kijk vers 15. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Ja, dan is het niet alleen meer, oké, wat ik toen dacht, oh, misschien wordt de gemeenschap wel verbroken. En wat zal mijn stand van zaken zijn als ik sterf en ik kom voor de rechterstoel van Christus? Ja? Of ben ik misschien wel, ga ik misschien wel, heb ik het te bond gemaakt dat ik misschien wel naar de grote witte troon ga? Dat ik verloren ga? Nee, dat is ook aan die Corinthiërs, die vleeselijke Corinthiërs laat hij ook zien. Hij wil natuurlijk dat ze met goud, zilver en kostelijke stenen gaan bouwen. Maar als dat nou niet gebeurt, dan is vers 15 ook waar. Oké, je zal schade lijden, dat wil zeggen, zelfs zal je wel behouden worden door als door vuur. Denk bijvoorbeeld aan Lot. Die leed ook schade. Hij raakte alles kwijt. Hij heeft zijn leven had hij opgebouwd in Sodom en Gomorra. Hij stond in de poorten van Sodom. Dat was Sodom, ja. En dat hoor je bij de leiders. De oudste van die stad. Ook een hoge positie. Hij was natuurlijk wel in ongehoorzaamheid, hè? Want hij mocht kiezen met Abraham toen de tijd. En hij keek naar het mooie land en vrucht en zo. En denk, nou, hij koos echt ikke. En Abraham, die liet het gaan. Maar Abraham was echt in gehoorzaamheid aan God. En Lot keek naar de buitenkant en dacht alleen maar aan zichzelf. En toen kwam hij in de situatie waarin Peter later zegt dat hij zijn rechtvaardige ziel ook gekweld heeft. Hij was rechtvaardig, Lot, dat wel. Maar hij koos voor de wereld. En toen is hij toch ter nauwe nood ontsnapt, zeg. Want God zegt, ga er nu uit. De engel heeft zelfs uit het huis moeten trekken, wegwezen. En kijk niet om. Nou, wat deed de vrouw van Lot? Die keek om. Maar Lot die ging en hij werd ter nauwe nood gered. Maar hij werd gered. Zo ook wij. Iedereen die dus in het licht van Christus zit en ongehoorzaam is en in zonde leeft, wat dan ook, hij zal behouden zijn. Het is wel door vuur, maar hij blijft gered. Weet je wat zo mooi is dan eigenlijk? Ja, niet, dat is niet mooi als iemand in die situatie zit, want het is ongehoorzaamheid, het is niet wat God wil. Maar hij blijft een heilige. En de geestelijke zegeningen, die raakt hij niet kwijt. Want je bent geestelijk gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Dus iedereen, dus je kan nooit tegen iemand zeggen van, als je nou denken van, je ziet iemand wandelen en, nou ja, je kan misschien een gelovige, als je dat weet, en die leeft volledig in de zonde, nou, die is alles kwijt. Nee, hij blijft geestelijk gezegend. En voor de rechtstoel van Christus, oké, hij raakt alles wat hij kwijt, wat hij gebouwd heeft. Maar let op, hè, de gelovigen die bouwen, niet met de stenen van Paulus, maar met de stenen van Petrus uit de Evangelie, dat spijt me ook, die ook zie je, die raken ook alles kwijt. Mocht jij het even heel veel energie steken in het verkondigen van het evangelie van Gods genade, als besef je het zelf niet. Je moet geloven, ik ben ook gered geworden door een charismatische broeder. Die vertelde mij het evangelie. Die kwam uit de Pinksterbeweging. En die vertelde mij klip en klaar, heel simpel, geloof je dat hij voor jou zonde is gestorven en is opgestaan. En hij was echt evangelist, dat deed hij tegen iedereen. Ik persoonlijk geloof, ik weet, dit is een onderdeel van het evangelie van Gods genade, wat niet in de evangelie zo staat. En dan heeft hij echt heel veel mensen het evangelie verkonden. Nou, ik ben ervan overtuigd dat dat een kostbaar iets is, ja. Maar daarna gaan leren uit de evangelie en weet ik het, helemaal afwijkend, dat is duidelijk niet van het evangelie van Gods genade. Dus ja, daar zit dus, zitten dus de gradaties. En voor de rest moeten we het ook overlaten hoe het dan zal gaan. Dus hij beloont de gehoorzame geloof. Want God, ja, die beloont het goede en straft het kwade. Ik heb Romeinen 2 vers 6 tot en met vers 10 ook opgeschreven. Maar dan zie je ook heel simpel gesteld. Hij vergeldt ieder naar zijn werken. Degene die volhard in goed doen, zal hij het goede geven. En degene die het kwaad doet, zal hij het kwade geven. Nou, dat is voor de ongelovigen inderdaad dan het punt waar hij op komt, voor de grote witte troon. Bij ons zal hij het goede, nou denk aan die rechtstoel van Christus uit 1 Korinthe 3, niet in verband met onze zonden. En dat is een geestelijke zegening. De Korintiërs, maar ook wij, compleet vergeven van onze zonden. Dus voor die rechtstoel van Christus komen de zonden van ons niet aan de orde. Dan mag je denken aan dat kruis telkens weer. Alles is aan het kruis geslagen. Colossenzen 2 gaan we het zo meteen ook over hebben. Dat is onze geweldige toekomst die we hebben. Nou, in hoofdstuk 6 vers 11. Daar hebben we het over. Mooie tekst. Dat hij zegt in vers 11. Hoofdstuk 6 vers 11. Dit waart gij sommige wat. Nou, kijk vers 9 en 10. Weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven, dwaalt niet, nog hoereerders, nog afgodendieners, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het koninkrijk Gods beërven. En dit waart gij, sommigen, maar gij zijt afgewassen, gij zijt geheiligd, gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de Geest onze Gods. Ik was, vers 9 en 10, ik was, toen ik net begon met de wet is gegeven niet aan de rechtvaardigen, maar aan de onrechtvaardigen. Dat zijn allemaal geen hele florisante dingen. Maar dat was ik. En al heb je het niet gedaan, dan heb je het ooit in je leven gedacht. Dat is je zondige natuur. En die Korintiërs die waren eenmaal zo. Maar hij zegt, maar, gij zijt. Je ziet hier staan, drie keer, gij zijt. Gij zijt, gij zijt. Ja? Niet je bent het zolang je, ja, dat is de wet. Nee, je bent het. Het is een eenmalige transactie geweest. Hoe? In de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest onze Gods. Drie keer zei het, dat is een positionele zegening ook weer. Zeker weten, als ik mag zeggen, je hoort nog wel eens dat mensen zeggen, ja, maar ja, niemand is heilig of niemand is volmaakt. Nou, dan weet jij, dat ligt op onze lippen toch, om gelijk te zeggen, ja, maar ik wel. Maar dat zeg je niet tegen ongeloof, want die snapt dat niet natuurlijk. Hè? Want als je zegt, wacht even, ik ben afgewassen, ik ben afgewassen, wat denken we dan? We denken natuurlijk niet aan de doop met water. Daar denken veel mensen aan. Kijk bijvoorbeeld Paulus, Handelingen 22 vers 16. Sta op en laat u dopen en uw zonden afwassen. Ja, en dan zal men zeggen, nou ja, oké, we snappen wel dat dat natuurlijk niet letterlijk afgewassen is. Maar symbolische afwassing van zonden. En dat doen we ook, symboliseren we ook met de waterdoop. En daar symboliseren we Romeinen 6 mee. Maar hij spreekt hier niet over met water. En hij spreekt aan het eind van het vers heel duidelijk. Door de geest ben ik afgewassen. Door de geest ben ik afgewassen. Het is door het bloed van Christus, ja. Door het bad water des woords die mij dat leert. Ik lees het in de Bijbel, maar daar moet ik weer opletten. Want als ik natuurlijk naar Handelingen 2 ga, verkeerd u laat u dopen met water. Dan denk ik, ja, weet je wel. Dat bad water des woords mij ook, dat reinigt mij. Nee, wacht even. Paulus zegt dat. En hij zegt ook in zijn brieven, één doop. Dus afgewassen, hier spreek je niet over water, maar door het bloed van de Heer Jezus Christus. Ja? En de Bijbel leert mij dat ook. En het is nooit door dierenbloed. Hebreeën 9 vers 11. Vroeger was dat het bloed van dieren. Want kijk, Christus door de meerdere en volmaaktere tabernakel niet met handen gemaakt. Dat is niet van dit maaksel. Nog door het bloed der bokken en kalveren. Maar door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom. Een eeuwige verlossing teweeg gebracht hebbende. En Hebreeën 10 vers 4 ook. Het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Dus dat is duidelijk. Terwijl het wel in het verleden gebeurde. En dat wisten ze toen niet, hè. Maar het is natuurlijk, God wist dat. Eenmaal komt het bloed van mijn zoon. En dat zal hem wel reinigen van al die dode werken. En dat zal wel de zonde wegnemen. Hebreeën 10 vers 10. In welke wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus. Eenmaal geschied. Het is eenmaal geschied dat offer. Niet meer, niet minder. Dat is het. En daardoor ben ik ook geheiligd. Hij spreekt hier tegen de Hebreërs. Maar het offerande van Christus, eenmaal geschied, is natuurlijk ook voor mij. En in het verleden moest dat natuurlijk vele malen geofferd worden. En hier zie je dat dat dus ook die vleeselijke Korintiërs, waarvan die in vers 9 en 10 in 1 Korintiërs 6 zegt wie zij dan waren, uit welke wereld zij kwamen, zegt hij, dat waren jullie, maar je bent afgewassen. Ook trouwens ook mannen die bij mannen liggen, en men zegt natuurlijk, ja, je bent ermee geboren, je kan er niks aan doen. Nou, niemand wordt als een dief geboren, niemand wordt als een moordenaar geboren. Ja, we worden wel allemaal als een zondaar geboren, ja. En dan maak je keuzes in je leven. Want hij zegt ook van degene die bij mannen liggen, zegt hij, dit waard gij. Zie je dat? Dus de Bijbel laat ook geen ruimte, ook in de bedenkende genade niet. Kijk, al ben je iemand die dat doet en je wordt gered en je gaat weer door met je leventje, ben je ook gezegend met alle geestelijke zegeningen. Ja, zeker. Maar God wil niet dat jij dat in praktijk voortzet. En er is dus bekrachtiging voor nodig en die is er door het woord van God. Want tegen de Korintiërs zegt hij zelf, jullie waren dat. Dus mooi om te zien. En jullie zijn afgewassen en je bent geheiligd. En dat is door de geest. Wanneer? Toen ik het evangelie van Gods genade aanvaarde. Christus die van mijn zonde is opgestaan. Nou, nog even dan. Gij zijt geheiligd. Ja, wanneer ben je nou heilig, ja? Nou, ik kwam toevallig op een site. En toen las ik heiligen.net. Dat is een site. En daar staat ook onderaan, even kijken, wat stond er ook weer? Hoe wordt men heilig? Hoe word je een heilige? Hoe word je een heilige? Nou, dan denk je, nou, 1 Korinthe 15, vers 3 en 4, toch? Een heilige is een gelovige die in leven en sterven op Christus gelijkt. Dus iemand die niet op, in zijn leven op Christus lijkt, kan dus geen heilige zijn. Bij een heilige is het alsof de tijden van Jezus zelf hen leven. Nou ja, en dan gaat het allemaal over heilige, patroonheilige. En dan gaat het erover dat als een overleden gelovige een ruime tijd na zijn of haar dood nog steeds vereering geniet, kan er officieel een verzoek tot kerkelijke erkenning uitgaan naar de plaatselijke bisschop. Na een eerste vluchtige beschouwing wordt de overledenen op een lijst geplaatst en aangeduid met dienaar Gods. Nou, dan krijg je een onderzoek weer naar teksten en wonderen over de dienaar Gods. En dan gaat er weer een bericht naar de heilige stoel in Rome. En als het allemaal bewezen wordt dat het zo is, dan klim je op tot eerbiedwaardige. De volgende fase is, als dan de wonder worden onderzocht, die allemaal over hem gezegd worden, als de paus die dan erkent, dan wordt die vereerde persoon zalig verklaard. Dat is allemaal terwijl hij natuurlijk al lang dood in de kist ligt. Hè? En dan de zalige. Oh, kijk, en dan. Oké, dan wordt hij zalig verklaard. En de zalige wordt heilig wanneer de paus officieel de verering voor de hele wereldkerk goedkeurt en aanbeveelt. Nou oké, dit zeg ik niet spottend, maar dat is hoeveel mensen denken zo. Je moet heilig worden, hoe? Door dingen, door heilig te leven. Ja, wees heilig zoals ik heilig ben, maar dat gaan wij nooit redden. En hier zien we ook, ik ben niet in de naam van de paus heilig verklaard en zalig verklaard. Hier staat, ik ben geheiligd, ik ben gerechtvaardigd. Hoe? In de naam van de Heer Jezus en door de Geest onze Gods. En hoe doet hij dat dan? Heb ik een stem gehoord? Nee, ik lees de Bijbel en ik lees dit. Gods Geest, ik ben door zijn Geest in het lichaam van Christus gedoopt. Ik ben in Christus. Hij is de rechtvaardige. Dus ik ben afgewassen, ik ben gerechtvaardigd en ik ben geheiligd. Apart gezet, daar gaan we volgende week over hebben. Maar dat is in de naam, in de autoriteit van de Heer Jezus Christus. Hij heeft het voor mij aan het kruis bewerkt. En Christus is tot zonde gemaakt, zodat ik de rechtvaardigheid Gods heb toegerekend gekregen. En hoe is het gebeurd? Nou, dat heeft de Geest van God gedaan. Dat is degene die het doet. En er is geen menselijke tussenkomst. Het is niet door mensenhanden. Weet je hoe het gebeurt? Geloof in de Heer Jezus Christus, dat hij stierf voor je zonde en is opgestaan uit de dood voor je rechtvaardigheid. Als je dat gelooft, word je gerechtvaardigd. Kruis is alles gebeurd. Dat was de prijs. De opstanding, nogmaals, is het bewijs daarvan. En dat hoef je te geloven. En dan ben je gerechtvaardigd. En dan ben je een kind van God, ben je in hem. Een geweldige zegening. Nou, ik had verder willen komen, maar dat geeft niet. Dan gaan we volgende week daarmee verder. Dus dit zijn in de Korinthebrief, juist in de Korinthebrief, geweldige versen om te lezen. Vooral als je bedenkt wat voor gemeente dat was. Ja, en dan zie je, het is een en al zekerheid wat hij geeft aan hun. Maar het is wel zo, als je dat weet, kijk, je moet het weten. En als je het weet, dan kan je er ook naar wandelen en handelen. Paulus wil niet dat je onwetend bent, maar dat je het weet. Nou, dat doen wij nu met de geestelijke zegeningen. Die gaan we door al die brieven doorlopen, zodat je het weet. En dan kan je er ook wat mee gaan doen. En dat is wat God wil, uw heiligmaking. Vader, dank u wel, Vader, dat uw woord zo duidelijk is. Dank u voor alle zegeningen die wij hebben gekregen in de Heer Jezus Christus. Alle geestelijke zegeningen in de hemel. En Vader, daar kunnen we elke dag weer van genieten. En ook op zoek gaan in de brieven en ze ons toe-eigenen, het geloven en daarin gaan wandelen. Vader, want dat is wat u wil. En dan worden we alleen maar heel blij van. En het is ook de liefde van u die ons dringt, Vader, om dit aan de mensen te bekend te maken. Zodat ook die mensen al die zegeningen mogen ervaren. Dank u wel voor die genade in de naam van de Heer Jezus. Amen.